Je luistert naar Achter het Stuur, een podcast van Düsseldorp BMW en Mini, gepresenteerd door Wietse de Jager.
Welkom bij de vierde aflevering van Achter het Stuur. Een podcast waarin ik, Wietse de Jager, in gesprek ga met spraakmakende Düsseldorp bestuurders. We gaan het hebben over het rijgedrag, de auto en natuurlijk uitgebreid over de gast zelf. En zo komen we er ook achter wie er achter het stuur zit van een bedrijf, een programma, boek, film, noem het maar op. In een bijzondere setting, want we hebben het over auto's terwijl we tussen de nieuwe auto's zitten bij Düsseldorp. Vorige aflevering uitgebreid gesproken met niemand minder dan Prins Maurits van Oranje. Waarin Maurits de gouden tip heeft voor elke startende ondernemer.
Nooit opgeven. Als je ergens in gelooft, nooit opgeven.
En het leuke aan deze podcast is toch wel dat het type gast totaal verschillend is. Want van een presentator naar een ondernemer. Van een ondernemer naar een prins. En van een prins gaan we deze week naar een...
Een dirigent.
Een dirigent.
Ik dacht al, volgens mij, dit is voor jou niet leuk.
Is dit niet leuk?
Nou ja, het lijkt mij heel moeilijk om met een heel podcast te moeten vullen met een dirigent. En daarmee moeten praten.
Ja, het kan zijn dat deze podcast dus maar 3 minuten gaat duren.
Ja, dat is ook weer waar natuurlijk. Ja.
Het is klaar wanneer het klaar is.
Ja.
Kan ik ook zeggen Nederlands beroemdste dirigent?
Dat weet ik niet of ik de beroemdste dirigent ben. Maar er zijn wel enkele collega's die ik heb. Wij zijn best goed vertegenwoordigd als dirigenten in Europa. Dus... Ja? Ja, dus,
top of the bill toch wel, hebben we het hier over.
Laat ik aan jou.
Ja, top of the bill. Okay. Jan-Willem de Vriend, van harte welkom in deze podcast, Achter het Stuur. Ja. We zitten tussen de mooie nieuwe auto's. Ben je autofanaat?
Ja en nee. Ik heb met heel veel dingen. Auto's zeggen me niet zoveel, tenzij het echt heel mooi is. En het goed doet en heel bijzonder is. En dat ben ik op een gegeven moment wel bij BMW tegengekomen. En sindsdien vind ik BMW's, veel BMW's wel erg leuk. Ja, ja.
En je persoonlijke link met Düsseldorp, is daar wat over te zeggen? Of is dat toeval dat je hier terecht bent gekomen?
Nee, ik was inderdaad iemand tegengekomen op een concert bij Düsseldorp. En Düsseldorp doet ook veel aan cultuur eigenlijk wel. En zodoende ben ik met Düsseldorp in contact gekomen. Ik reed toen al BMW, maar sindsdien koop ik mijn BMW's wel allemaal wel bij Düsseldorp. Ja,
trouwe klant dus. Ja. Voordat we uitgebreid verder gaan praten, lijkt het mij leuk om je wat beter te leren kennen. Niet aan de hand van carrière of muziek of wat dan ook, maar aan de hand van rijstijl en gedrag.
Okay.
Dus ik heb een paar stellingen voor je.
Ja.
Klaar voor?
Ja, helemaal goed.
Okay. Muziek hard en raampje naar beneden of rustig een muziekje op de achtergrond? Wat voor type ben je?
En dan liever hard raampje open.
Hard raampje open. Met een elleboogje nog naar buiten? Of?
Ja.
Vind ik niks voor een dirigent eigenlijk.
Nee, zie je, daar ga je alweer. Ja. De hele image gaat nu helemaal naar de klant.
Ja, precies. Ja. Schoenen aan of uit tijdens het rijden?
Aan.
Altijd aan?
Nee, ze zijn wel eens uit geweest. Maar als ik heel lang rij, soms echt was 12 uur of zo, dan doe ik ze wel eens uit. Ja, klopt.
Toch lekker, hè?
Ja, het is wel leuk. Dat contact, hè? Dat was wel. Ja.
Precies. Cruise control of zelf in control?
Cruise control rij ik wel veel, ja.
Ook in Nederland? Mijn vader zegt altijd, cruise control in Nederland heb je niks aan. Want het is alleen maar stoppen, weet ik veel wat. Maar
nou,
ik
soms,
vind het ook fijn, hoor. Maar...
Soms doe ik wel eens, moet ik telefoneren of iets luisteren in de auto. En dan doe ik de cruise control en dan rij ik ook heel rustig.
Ja. En ga je rustiger rijden van cruise control?
Ja, absoluut.
Dat je
Op
een gegeven moment achterkomt dat je nog maar 80 rijdt. Je denkt, hoe lang rijd ik al achter deze vrachtwagen?
En dan heb ik dus inderdaad mijn cruise control op 80 staan. Maar,
Voor sommige mensen is dit een ding als het gaat om volume of snelheid. Ik heb het zelf niet, maar misschien heb je er ook wel nooit bij stilgestaan, hoor. Ronde getallen?
Oh, nee, daar heb ik... Nee, zo denk ik niet in snelheid, nee.
Nee, en volume? Van de autoradio. Sommige mensen moeten hem echt op 20 hebben. Als hij op 19 staat, dan moet hij naar 20.
Ik luister meestal helemaal geen radio in de auto. Meestal niet, nee.
Nee. Dus ken je Radio 538 überhaupt? Of?
Nou ja, ik schaam me dus echt helemaal. Nee. Nee. Ik denk ook, ik weet niet of mijn radio die kan vinden. Maar het zal vast wel. Ja.
In iedere BMW is die te vinden. Zeker
echt. Okay.
Stoelverwarming of lekker kou kleumen?
Stoelverwarming. Ja.
Volle bak of... Dat je hem echt, je kunt 1, 2, 3...
Gewoon op 1.
Ja. Oké, de volgende luchtverfrisser. Aan de achteruitkijkspiegel of helemaal niks? Je hebt natuurlijk van die mooie dennenboompjes.
Nee, niks. Nee.
Nee, gewoon geen
gekke geur.
Nee. 100 of 120?
Ja, eerder 120, ja.
120 of 140?
Het hangt er vanaf. Ik vind mezelf een rustige rijder. Ik rij niet, maar ik kan wel heel hard rijden. Dat weet ik wel.
En wat vind je omgeving? Of vinden zij jou ook een rustige rijder? Of?
Maar ze vinden ook wel zo hard rijden.
Oh ja.
Maar ik ben niet zo eentje die dan er meteen weer inhaalt. En ik pas me een beetje zo aan. Maar ik mag veel in Duitsland rijden.
Ja.
En veel 's avonds en ook 's nachts. En dan rijd ik wel door. Ja. Ja. Dan ga ik niet 100 rijden.
Achteruit rijden met een aanhanger. Kleine moeite of geheidsschade?
Ik heb nog nooit aan een aanhanger gereden.
Nou, dat is duidelijk. Dan wordt geheidsschade dat je achteruit gaat rijden, denk ik. En het terugkeren, daar moeten we toch ook weer mee eindigen. De meningen zijn er een beetje over verdeeld. Stoplicht staat op oranje. Rij je door of rem je?
In de stad stop ik eigenlijk wel bijna altijd. Ja, in Amsterdam. Ik heb er wel eens ongelukken gezien. En dat vind ik... Ik ben ook erg voor 30 rijden in de stad. Ja, ja, dat is dan misschien
gewoon de hele stad 30
ja,
rijden.
Ja.
Of helemaal niet rijden in de stad. Dat kan natuurlijk ook een volgende stap zijn.
Dat kan ook. Maar bijvoorbeeld, ik woon in de stad. Ik woon in Amsterdam. Ik moet gewoon naar huis kunnen en weer eruit kunnen.
Ja,
dus dan je hebt wel een paar auto's in de stad. Ja.
Ja, ik praat vandaag met iemand die veel passie voor zijn vak heeft. Dat is inspirerend en maakt ook heel nieuwsgierig. Want hoe komt het dat je zo verslingend kan raken aan iets wat je doet? Dat is voor sommige mensen toch een raadsel. Want ja, je werkt ook maar om te werken. Hè? Dat hebben ook heel veel mensen. Ja. Omdat je de hypotheek betaald moet worden en je lekker op vakantie wil. Kan ook natuurlijk. Maar wat is hetgeen dat je raakt en enthousiast maakt? Jan-Willem, de vriendje met dirigent. Is het de muziek of is het het dirigeren specifiek wat je
dan maakt? Het is echt de... muziek. Ik was ook echt al heel klein. Mijn ouders waren helemaal niet zo met klassieke muziek. Ze hadden er wel wat van in huis. En dat draaide ik letterlijk kapot. Stukjes van Mozart of van Beethoven.
Hoe oud was je toen dan?
Na een jaar 5, 6. En toen wilde ik een muziekinstrument spelen. En dat ging niet te snel. Dat was een beetje overdreven. En toen wilde ik ook nog viool spelen. Dat was van, oh man, doe eerst maar even blokfluit. En toen ik dat doorstaan heb, en zij ook, dacht van, nou, doe dan maar de viool nu. En dat... dat ging goed. Ik vond het heel erg leuk. En
je weet niet meer wanneer je dat voor het eerst hebt gezien of zo. Want 5, 6 is het jong. Dat je toen al zo...
Nou ja, we hadden een klein singeltje had je toen nog. En, van Eine kleine nachtmuziek van Mozart. Een heel bekend stukje van hem. En daar was ik helemaal weg van. Dus toen dat echt kapot gedraaid werd, dachten mijn ouders van, nou, doe nu maar eens een symfonie van Mozart. Want die duurt wat langer. Dan heb je een LP. Dus die heeft het ook een tijd volgehouden. En zo werd dat langzaam uitgebreid. En ik was een jaar of 8 toen ik blokfluit ging spelen. En ze zei van, nou, als je 10 bent en je wil nog steeds viool spelen, dan mag je viool spelen. En ik was 10 en toen ging ik viool spelen.
Of volhouden ook. Dat je dat, en ze hebben je dus altijd wel gesteund er heel erg in ook.
Ja, we hebben al mijn broers ook en mijn zus, we moesten allemaal wel een instrument spelen. Maar die ene ging gitaar spelen, de ander 2 gingen piano spelen. Dus het was niet zo dat iedereen nou meteen...
En zijn er meerdere geëindigd echt in de muziek als professie?
Nou, ik heb een broer die is gaan componeren. Die heeft eerst psychologie gestudeerd en daarna is hij gaan componeren. Die is een stuk ouder en die was docent, hij is met pensioen nu, op het conservatorium in Den Haag. Ja,
dus... Hoe word je dirigent?
Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook wel af. Ik was een violist en op een gegeven moment ben je ergens aan het repeteren. En dan is, zo gaat het dan meestal, is er iemand ziek of zo. En dan moet dat geleid worden en dan doe je dat. En dan vragen ze je nog een keer terug. En je kan ook een dirigent zien, een beetje als een voetbaltrainer. Je hebt gewoon mensen die verschillende capaciteiten hebben. Je hebt de een die kan heel erg goed coachen in de zin van... inhoudelijk veel geven. Hè? Dus de techniek die je moet hebben om een goed elftal te hebben of om een goed orkest te hebben. Soms heb je eerder iemand nodig die iedereen in het gareel houdt en dan sla je de maat, zullen we zeggen, letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Dat soort type dirigent heb je ook.
Wat voor type ben jij?
Nou, ik ben meer van de, zullen we zeggen, de inhoudelijke. Het echt wel met de orkesten delen van informatie. En zo is het ook vanzelf ontstaan dat ik me veel op een gegeven moment aan de wilgen ben gaan hangen en dacht van... ik ga nu alleen maar door met dirigeren. Wat ik aanvankelijk niet wilde. Want het is namelijk ontzettend leuk om viool te spelen.
Ja.
En het is toch zo dat als je dirigent bent, je staat op een bok. Dus je hebt ook een beetje afstand ineens met je collega's allemaal. En dat vond ik wel jammer eigenlijk. Want je wil liever er middenin zitten ook.
Kijk zo naar je op of niet? Ben je een beetje de baas?
Ja, ik ben al sowieso 1,92 meter en zij zitten. Dus ze kijken al naar me op. En zo ervaar je dat ook. En je bent zeker de baas. Daar is geen twijfel over. Maar als je daar op een gegeven moment... zag ik in mijn agenda gewoon allemaal orkesten staan. Als bijvoorbeeld concertgebouworkest en dergelijke. Dan kan je niet zeggen van, nou, ik ga een beetje viool spelen. En een beetje dirigeren. Dan moet je gaan kiezen. Want je dacht, je kan die mensen ook, moet je echt serieus nemen. Toen dacht ik van, nou... ik ga nu maar eens toch alleen maar dirigeren. En bevalt me eigenlijk veel beter dan ik dacht dan het zou zijn. Want de tijd vliegt voorbij en de muziek is zo fantastisch. Er is zoveel te ontdekken en dat blijft maar iedere dag spannend dat je eigenlijk...
Ja, je hebt een aardige CV opgebouwd. Als we kijken, orkest in Den Haag, Lille, Barcelona, tot aan het Orkest van het Oosten in Enschede. Ja. Is er één iets dat er meteen uitspringt waar je het meest trots op bent?
Nou, Concertgebouworkest.
Concertgebouworkest.
Ja, daar heb ik nog wel redelijk wat mee gedaan. En dat is wel echt sensationeel goed.
En waarom? Omdat het gewoon heel goed is gegaan? Of dat echt een...
Het is volgens mij best aardig gegaan. Maar het is zo'n fantastische club. En daar zitten zulke geweldige muzici in. En om daarmee samen te mogen werken, dat is echt... Ik heb er ook zoveel van geleerd. Dat is ook een orkest, daar sta je dan voor. En iedere repetitie ga je weg. En dan, je doet natuurlijk je eigen ding. Maar je wordt zelf ook ineens... dat je denkt van, mijn hemel, doen ze dat zo? En die kunnen dat zo opvangen. Ja. Ja, je leert er ook ontzettend veel van.
Kunnen zij spelen als jij er niet bent? Als jij de dag ziek bent bijvoorbeeld?
Ja, nou, iedereen kan gewoon spelen. En ook zonder dirigent kan iedereen altijd alles spelen. Maar de rol van de dirigent is toch meestal wel is van hoe je speelt.
Ja.
En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Vijfde van Beethoven. Kan iedereen kan spelen. En je kan gewoon zeggen, jongens, begin maar. En iedereen doet het. Maar wat wil je met het stuk zeggen? En dat stuk is bijvoorbeeld heel erg, heeft te maken met, in die tijd was het een heel politiek stuk tegen Metternich. Die had daar in Wenen een soort onderdrukking naar alle muzici en schrijvers en kunstenaars. En Beethoven schreef daar een soort stuk alsof het hamerde tegen die onderdrukking. Alsof Calimero wilde die uit die schaal van die en dat gehamer. En hoe je dat doet. En in welk tempo en hoe drammerig je dat wil doen. Dat is toch de dirigent die dat doet uiteindelijk.
Dat vertel jij ze ook. Want ik heb ook wel filmpjes van je gezien dat je daar staat. Dan praat je vol passie over een stuk. Ja. En hoe dat over moet komen.
Ja, ik heb er bijna altijd wel als ik een stuk doe. Dan wil ik voor mezelf weten waarom ik het wil doen. En wat dat stuk wellicht had zou willen gezegd willen hebben. Ja. Ja.
Wat kan er misgaan? Want je moet op veel dingen tegelijk.
Oh, je kan je verslaan. Ik heb het echt wel eens een keer met het Orkest van het Oosten een keer gehad. Dat ik een Dvořák-symfonie deed. En dat ik me echt vergiste in een overgang. En dat je gewoon, dat je op het moment dat het gebeurt, dat je het weet dat het gebeurt, dat je al denkt, waarom doe ik dit?
En dan sta je eentje op die bok, even dat
man,
beeld.
Man, dan voel je niet goed. En dat is denk ik hetzelfde moment uit dat je van een ravijn afvalt en dan wat er allemaal dan doe je hele leven door, dat gaat door dat moment ook.
En krijg je dat daarna dan ook te horen van
zo?
Iedereen?
Ja.
Maar echt kwaad? Zijn mensen
ontzettend kwaad. Ja. Ja, dat kan je natuurlijk, je hebt toch, wat is het, 70 man tegenover je en die zijn, je moet je gewoon niet vergissen. Dat moet je gewoon niet doen.
Nee.
Ja, nou, het is mensenwerk.
Het is menselijk. Ja, dat zeg je ook natuurlijk
dat
altijd.
Dat zeg ik dan dus ook. En dan neem ik een biertje.
Hey, vergissing is menselijk, jongens. Ja, ja. In een interview omschrijf je je stijl als amateuristisch. Vind ik nog wel mooi.
Ja,
het neusje van de zalm onder de dirigent. En die omschrijft zijn stijl als amateuristisch.
Nee, dat was in een bepaalde context. Dat is... het ging in... Dat is inderdaad in een interview. Daar was ik zelf ook een beetje voor geschrokken. Maar
van jezelf.
Ja. Nee, in het vergelijk... Wat ik probeerde uit te leggen, je hebt heel verschillende soorten type dirigenten. Ja. En dirigenten zijn mensen die bij wijze van spreken 6 uur per dag voor de spiegel staan. En dan een slag hebben dat je denkt van zo, hé, zo moet je dirigeren. Ten opzichte van die vind ik mezelf een amateur.
Ja.
Maar op een ander gebied natuurlijk niet. Nee.
Je bent trotse bezitter van een BMW. Heel iets anders. Welke mogen we dat weten?
Ja, ik heb er zelfs 2.
Je hebt er 2. Kijk eens even aan. Dat dirigeren, jongens. Dat moet allemaal. Dat is goede business.
Ja. Nou, dat is wel een verhaal. De ene, laat ik dan zeggen, die is uit 1997. Een hele oude 3-serie cabrio.
Oh, mooi.
En dus dat is niet... En die heb ik onder andere omdat het een cabriootje is. En dat vind ik wel heel erg leuk. En ook omdat het nog een oude 6-cilinder is. En ik weet niet of je ook valt voor geluid. Ja, tuurlijk val jij ook voor geluid.
Ja.
Nou, het geluid van zo'n 6-cilinder als je even optrekt of in een tunnel zit, is gewoon wel echt heel erg mooi. Dus die combinatie van die twee. En ik vind ook dat model van die eind 90 jaren van zo'n 3-serie, ik vind het echt qua design. Echt.
Dus voor duidelijkheid, welke twee zijn het? Je hebt die uit 9.
Oké, en de andere is ook een 3-serie, dat is de X3.
De X3? Oh,
ja, ik heb heel lang 5-serie gehad om gewoon mee te reizen. Is heerlijk naar concerten en van concerten.
En moet die geluid maken? Of kan die, want je hebt de iX3 tegenwoordig ook natuurlijk. Je kan ook elektrisch rijden in de X3.
Ja, wie weet. Maar ik heb nu gewoon die X3. Ik hoor hem bijna niet. En ik kan echt... dat is echt een stille auto, ja.
We gaan even kijken hoe het staat met je kennis over het rijgedrag van de Nederlander en onze activiteiten op en naast de weg. Welk auto-onderdeel wordt het vaakst gestolen, denk je?
ik zou het echt niet weten.
De koplampen, die staan op 1. Op 2 navigatiesystemen en op 3 komen kentekenplaten. Dat is een interessante 3, hè? Dat wordt dan vaak gebruikt natuurlijk om iets naar ze uit te halen. Schade loopt op tot 300 miljoen euro per jaar.
Echt waar? En dus is dat specifiek bij BMW of gewoon alle auto's?
Ja, alle auto's. Ja.
Ik zie me nou niet zo gauw een koplamp van een BMW loshalen.
Nee, ik zie jou dat ook niet zo snel doen.
Nee, oké.
Andere mensen wellicht. Carpoolen is natuurlijk goed voor het milieu. Maar er is nog een ander voordeel aan carpoolen. Welk voordeel is dat, denk je?
Nou, je hebt een beetje te babbelen met iemand. Het lijkt me voor het sociale leven wel heel... Ja, ja, lijkt me dat wel leuk.
Ja, en ja, dat samen in een auto zitten is nog een ander voordeel. Want je gaat er blijkbaar veiliger door rijden. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Ach. Omdat je samen met iemand rijdt buiten je gebruikelijke kring. Dus het is niet je vrouw, ja, of je man of kind.
Ga je beter opletten.
Je gaat beter opletten, want je voelt je verantwoordelijk voor degene die naast je zit. En je zorgt, ja, ervoor dat je beter oplet. Grappig, hè?
Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen eigenlijk, nu je het zo zegt. Ik had het niet zelf bedacht, maar...
Rij je met mensen samen of niet, als je moet...
Bijna nooit, nee.
Ja, ik vond het van en naar een beetje lastig.
Nee, ja, zeker. Ik ben er altijd eerder en ik ga weer later weg, dus...
Oké, okay,
nee,
dat gewoon is even rust, even voorbereiden. Ja, ja,
ook, ja, dat, ja.
Hoeveel mensen hebben een rijbewijs in Nederland? Meer of minder dan 8 miljoen?
Oh, denk meer.
Ja, ruim.
Ja.
11 miljoen mensen hebben een rijbewijs.
Kijk, ja.
De oudste rijbewijsbezitter?
Oei, 93.
106?
Nee, ja, die mag nog rijden.
Ja, komt uit Zuid-Holland. Dat zijn dan cijfers. Ja, wie het precies is, weten we niet. Maar uit de cijfers kun je zien, zeg maar, wie dan nog ja, rijdt. Met een geldig rijbewijs. Ja. En de populairste straatnaam in Nederland?
Beethovenstraat.
Leuk. Kerkweg.
Ja, dat
komt maar liefst 500 keer voor. Schoolstraat en Modestraat doen het ook goed. En als we Europees kijken, is Hoofdweg het populair.
Hoofdweg, oké. Okay.
Achter het stuur.
In deze aflevering wel achter het stuur. Te gast, dirigent Jan-Willem de Vriend. Klopt het dat je niks moet hebben van moderne muziek?
Moderne muziek bedoel je popmuziek?
Ja, waarbij bijvoorbeeld een klassiek stuk zoals... een beetje herbruikt wordt.
Oh, nee, daar kan ik heel boos om worden. Ja? Ja, daar kan ik niks aan doen. Dan krijg ik een soort agressie bij mij van binnen. Ja, dat is. Maar ik vind popmuziek... Ja, nee, ja.
Waarom vind je dat zo erg dan als zo'n stukje gebruikt wordt? Omdat het misbruikt wordt?
Of... Kijk, hetzelfde als je de Mona Lisa pakt en die gaat, nou, ik ga een beetje herverven, want het lachje kan best iets meer en die ogen kunnen denken. En misschien met een bril op is het nog leuker. Ja. En het karakter en de sfeer van het hele stuk maak je kapot.
Ik zou jou niet willen adviseren om naar 538 te gaan luisteren.
Nee, is dat zo?
Nee, dan krijg ik een hele boze Jan-Willem.
Echt, draai je dat dan heel vaak?
Dat gebeurt wel. We draaien die liedjes wel. Je had ook in de 90's bijvoorbeeld ook van die, ook dat stukje wel. En dan komt er op een gegeven moment een beat onder en dan wordt er een beetje gerept.
Misschien is dat weer net anders, gewoon het thema gebruiken en dan iets leuks van maken. Maar je hebt ook... Toen ik nog studeerde, liep ik door het Constorium en kwam er een docent naar me toe die zei, hey Jan-Willem, jij bent zo goed in die Hendel dingen en zo, hè? Ik zeg, nou ja, weet ik niet. Nou, vanavond is iemand ziek. Zou jij willen komen in de Doelen in Rotterdam en meespelen met de Messiah van hen?
Ja.
De Messiah van hen, dan zou je dat willen doen. Maar dat kan jij wel, vast in één keer een concert. Ik vond het wel een soort sport. Dus ik dacht van, leuk man. Een docent van Constorium vraagt mij. Het zou bijna mijn eerste optreden zijn in een orkest, een groot orkest. En ik kom aan bij de Doelen. Dat probeer ik kort te vertellen. En ik loop die grote zaal binnen. Ik was natuurlijk wel eens eerder geweest. En ik zie daar een soort Glenn Miller hokjes staan. Ik denk van, nee, ik zit fout. Het moet een kleine zaal zijn. Dus ik loop naar de kleine zaal. Strijkkwartet aan het repeteren. Ik doe de deur open. Zeg, hey Jan-Willem, jij hier? Ja, sorry, nee, maar ik moet ergens anders zijn. Oh, ja, nou, dan weer deur dicht. Dus langzaam druppelen er wat mensen binnen. Ik zeg, ik ben gevraagd om hier te spelen, maar iets van de Messiah van Hendel. Ja, dat klopt. In de grote zaal. Ik zeg, ja, maar er staan alleen maar van die Glenn Miller hokjes. Nou, dat was dus de Jong Messiah. En dan heb je inderdaad met de tjuke en drumstellen.
Heel
en
andere, ja.
Ja. En nou, dat was inderdaad... Volgens mij heb ik huiduitslag gekregen op die avond.
Werd je niet boos?
Ik werd ook boos. En ik vroeg ook meteen mijn geld de afloop.
Ja. En, contant, nu.
En ik zei dat ik ook ziek was. Ja. Dus de volgende dag niet meer kom. Dus dat bedoel ik een beetje. Daar kan ik niet zo goed tegen.
Bij jou thuis geen Armin van Buuren of Katy Perry? Die namen überhaupt? Armin van Buuren zeg je wel.
Jawel, maar ik heb drie dochters en die zijn wel van deze wereld. Ja.
Ja. En tijdens het koken, wat staat erop thuis? Want je dochters bijvoorbeeld?
Die... Koken?
Ja, kook je niet? Weet je niet?
Nou, het is heel erg...
Is dat zoiets geks, koken?
Ja, ik hou van koken. Ik ben gek van koken. Maar, ik kan heel slecht tegen achtergrondmuziek. Bijvoorbeeld hier ook.
Ja.
Het gaat mij ontzettend irriteren.
We zitten midden in de showroom, dus er staat een muziekje. Ja. Er lopen mensen rond inderdaad. Maar omdat je het niet helemaal goed kan horen? Of dat je,
ja, en ik kan het niet uitzetten. Dus ik luister ook. En dan hoor ik ook wat die tempoverschillen. En, dus als ik kook, dan kook ik.
Op, je hoort allerlei.
Nee, maar dat is anders.
Dat is ook ritmisch natuurlijk.
Nou, in dit geval. Nee. Nee, maar zo achtergrondmuziek. Ik begrijp daar niks van dat mensen het hebben. Als ik naar jou 538 ga luisteren, wat ik natuurlijk nu helemaal ga doen. Ik denk dat ik gewoon fan word nu. Ja. En dan luister ik ook echt. Dan ga ik niet er doorheen praten of anders gaat hij uit.
Ja, precies. Ja, oké. Okay. Dus er staat weinig aan dan.
Heel weinig.
Heel weinig aan. Wie is je favoriete componist?
Ja, daar heb ik tegenwoordig een antwoord op verzonnen. Want is men wel eens vaak gevraagd.
Ja, dat wordt vaak gevraagd. Ja.
Nou, als ik Bach dirigeer is het Bach. Als ik Beethoven dirigeer is het Beethoven. Als ik Schubert dirigeer is het Schubert. Maar ik deed 2 weken geleden deed ik de tweede symfonie van Schumann. Ik weet niet of je die ooit kent. Maar toen was ik zo geschrokken wat een ongelooflijk goed stuk het is. Dat ik dacht, misschien is Schumann eigenlijk wel weer de beste.
En waarom? Want heel veel mensen kennen hem natuurlijk niet.
Ja, Robert Schumann? Nee, oké. Ja.
Waarom is dat? Waarom is hij
zo goed?
Ja.
Omdat wat hij kan vertellen in die noten, in dat stuk, in die tweede. Hij was toen behoorlijk geestesziek al geworden. Schumann is een componist die is uiteindelijk in het gesticht gekomen. En ik vind, heb je wel bij meer mensen, kan je afvragen die daar terechtkomen, zijn dan eigenlijk niet meer normaal als ik? Of
geniaal of gek, weet je dat?
Ja, precies. Ja. En hij was misschien dan geniaal gek. En hij kon al die gedachten die hij in zijn hoofd had, en die gekkigheid, zo'n gekke, opschrijven in de muziek. En hij, om dat te kunnen opschrijven, had hij 2 personen genomen. Floristan, en dat is in de literatuur en bij een opera van Beethoven een held die heel sterk is en die overal doorheen kan. Iemand die je als het ware als een hand door het leven kan nemen. En Eusebius, wat een monnik is uit de 5e, 6e eeuw, die heel ingetogen is en altijd twijfelt. Altijd op het moment, die weet natuurlijk heel veel, maar juist doordat velen weten, twijfelt hij zo. Dus hij weet maar niet wat hij moet doen. En die 2 personen eigenlijk zitten in die hele symfonie verweven. Soms tegelijk, soms na elkaar.
Ja.
En ondertussen hoor je muziek en die wordt hij heel gek en heel druk, omdat hij ook zo gek en druk in zijn hoofd werd. Vooral als hij ging slapen. Dus dan ging hij maar weer opstaan en componeren. En zo is hij een jaar bezig geweest zichzelf te kwellen om die symfonie op te schrijven.
En dat is nog wel te volgen als je die muziek hoort.
Het is wel ongelooflijk. Ja,
zelfs als je zeg maar gewoon oké bent. Als je niet in het gesticht bent, volg je wel wat.
Nou, ik slaap het randje dan. Ja. Dan moet ik eerlijk zijn. Ja, nee, dat is niet. Nee, ik kom niet het podium af dan van. Nou, ik ben blij dat ik zo gezond ben. Nee, dat is. Nee, het is echt een geweldig stuk. En is in die zin ook heel herkenbaar. Omdat je natuurlijk toch ook zelf. Dat heeft, neem ik dan maar aan, iedereen. Maar ik heb het ook zeker wel. Wat is de zin van wat je doet? En waarom? Ja. En waarom niet? En ook wel eens dat je gedachten hebt in je hoofd. Ja, zijn die nou eigenlijk gestructureerd of niet gestructureerd? En zo iemand weet dat op allemaal noten neer te zetten. En dat vind ik. Ja, hij deed er ook een jaartje over, maar dat vind ik wel echt heel erg knap.
Is muziek gewoon mooi? Of wat ik hoor je mooi zijn? Of is het levensbepalend?
Het is levensbepalend. Ik denk dat überhaupt kunst en cultuur veel meer is als mooi. Als het alleen maar mooi is, is het alleen maar vervelend. Eigenlijk saai.
Ja. Ja.
Dus een onderdeel van de kunst kan iets heel
wat
mooi zijn.
Wat had je gedaan als er geen muziek was dan? Als je geen dirigent had kunnen worden?
Ik denk zonder muziek wij mensen überhaupt. En volgens mij, ik kan me, wat ik van jou weet, ook niet anders voorstellen dat jij het ook moet hebben. Muziek houdt ons mensen als mens. De enige die geen muziek hebben zijn dieren en de natuur. Dus het is het enige wat ons onderscheidt van de dieren. Dus ik denk dat daarmee ook de muziek een van de belangrijkste dingen is wat ons mens eigen is.
Ja, mooi. Favoriete instrument, de viool dus, denk ik? Of niet?
Je mag tegenwoordig zeggen dat het orkest ook een instrument is. Als één is die handig. Hè? Ja. Ja. Orgel, kan je ook duizenden klanken maken. Dus ook één instrument. En de orkest ook. Maar anders wel viool. Misschien.
Er zijn mensen die tijdens het rijden op hun stuurdrummen of luchtgitaar spelen. Dat is natuurlijk een fenomeen met muziek. Ben jij dan ook aan het dirigeren? Als jij
dat is, mijn vrouw wordt daar regelmatig angstig van. Ja. Je doet het weer, zegt ze dan.
Ja?
Ja, dan bewegen mijn armen.
Dan? Hoe ziet dat eruit?
Dan zit ik met één hand zit ik te doen en dan laat ik andere hand los. En gaat altijd mijn rechterhand gaat altijd weer mee.
In de BMW's natuurlijk niet meer. Als jij dat doet met je hand rechts, zeg maar, dan gaat de volume harder, zachter. Gaat hij op pauze, volgende liedje.
Ja, dat heeft hij van mij nog niet.
Okay.
Ik ga toch eens praten met Düsseldorp. Ja. Nou, dat interview bedoel, hè?
Ja, ik weet niet of het in jou geval handig is. Dat wordt echt een waarboel qua muziek.
Oh ja, dat is waar.
In de auto natuurlijk. Daar moet je ook op letten.
Ja.
Tot slot, een tip of levensles die je graag mee wil geven aan bijvoorbeeld startende muzici. Of misschien wel dirigenten. Mensen die nog wat meer aan het begin staan van een carrière. Dat je denkt,
ik denk gewoon het allermooiste en het allerleukste is voor ons allemaal dat je zo van muziek kan genieten. En dat iedereen dat op zijn eigen manier moet doen. Dat is gewoon het leukst. En dat je dat met elkaar kan delen ook. Dat je, wij spreken, ik jou voor een Schumann kan overhalen. Maar haal vooral mij ook over tot wat jou inspireert en elkaar. Want muziek is zoiets fantastisch. Maakt je leven zo rijk en compleet.
Het is op zich een hele mooie brug naar Hit the Road. Want we stellen een top 3 samen met liedjes die je het liefste draait tijdens het rijden.
Ja.
In iedere aflevering mag de gast een liedje weghalen en zijn eigen favoriet toevoegen. Die van mij is er al uit. Dus okay. Die is door Prins Maurits gewoon keihard gewoon gekild. Chuck. Voor, gewoon chuck, daar was niks meer aan te doen. Wil je hem nog wel horen of niet?
Ja, ik denk dus allemaal liedjes nu voor het eerst gaan horen. Want ik neem aan niet een Verdi opera bij
en
zit.
Dit is Ed Sheeran en Peru.
Dat is heel leuk. Maar het klinkt ook een beetje als een band die leegloopt, of niet? Ja.
Als een band die leegloopt. Ik merk dat ik voor jou ook geen bijval ga krijgen. Ik had nog gehoopt dat jij... Nee.
Moet ik dit nu zeggen? Van, dat ga ik draaien?
Nee, dit is er al uit. Dit was mijn suggestie, maar die is er al hard uitgesloten.
En dat heeft Prins Maurits gedaan?
Dat heeft Prins Maurits gedaan, ja.
Nou, dat vind ik voor een pleiten. Ja.
Mooi. Gwen van Poorten, presentator, die heeft Mary Go Wild erin staan.
Ja, dat is een beetje swing, hè? Weegt een beetje, ja, dat is beter als de vorige. Ja.
Ja. En wat voel je hierbij?
Wat ik heel vaak bij popmuziek heb, is dat het ongelooflijk goede ideeën zijn. Echt ook wel vaak tegen het geniale aan. En dat vind ik dan wel weer jammer, dat het dan altijd zo 4 minuten is of zo, zo'n idee. En dan houdt het weer op.
Ja.
Dan denk ik van... Ja,
liedjes zijn ook steeds korter geworden. Hè?
Nou, is dat zo? Ja,
de liedjes hebben we nu draaien ze korter, omdat het ook zeg maar op streamingdiensten zeg maar dan wordt er vaker op geklikt. En dat is goed voor de streams uiteindelijk. Dus artiesten die gaan helemaal mee zeg maar wat de consument wil. Dus die maken kortere liedjes. En ik zal het je nog erger vertellen. Ja. Bij 538.
Ja.
Wij spelen al onze muziek versneld af. Alles in 2% pitch, zoals dat heet. Zodat je er nog meer energie voor krijgt. Dat geeft nog meer vaart. En je bent nog sneller zeg maar bij je volgende liedje.
Ja.
Ja, het is, je past het helemaal aan het... We willen steeds sneller natuurlijk uiteindelijk. Deze is een suggestie van Johan van Marlen van Uitgekookt.nl. Die ken je denk ik wel. Prince Purple Rain. Ken je dit of niet?
Nee.
Ken je dit niet?
Nee. Erg, hè?
Nou, nee, niet erg. Ik ken ook heel veel componisten niet. Maar het is grappig dat je dit niet kent. Nou, dit is wel echt...
Maar... Tegenvraag, hè? Als jij dat dan luistert, ga je dan koken? Heb je dan niet iets, want jouw vak is het ook muziek.
Ik vind het wat Johan van Marlen ook zegt, voor een liedje voor tijdens het rijden, vind ik het echt perfect.
Ja, perfect. Dat was
je staat hard in de auto en dan zing je hard mee. En
Ja,
dat is wel, ja. En Maurits, die kwam met de volgende, Young Gun Silver Fox.
Ja, je lachte. Ja, ik wat helemaal niet beoordelen of zo. Ja, nee, ik luister gewoon.
Ja, nee, dat is ook
zo. Dan hoor ik allemaal dingen. Ja.
Ja. Welke moet eruit? Want je mag er eentje uithalen.
Die allereerste. Oh, die was er al uit, hè?
Die allereerste was er al uit, die van mij. Ja, ja. Dus die Mary Go Wild.
Ik vond die ene waarvan ik zei van, oh ja, dat is wel leuk. Er zit geen beat onder en die was zelf met de gitaren gedaan.
Ja, Prince.
Dat vond ik dan de beste. Dat was Prince.
Ja, Prince. Ja.
Oké, die moet blijven.
Die moet blijven.
Want dat is een... Van mij het muzikaalst over. Ja.
Ja, dat wordt het spannend, want dan moet je kiezen uit twee. Ga je Grooveyard eruit halen, die eerste met die beat of de laatste die je gehoord hebt?
De eerste met die beat.
De eerste gaat eruit. Helaas, ik ben van Poort, Grooveyard, Mary Go Wild is gesneuveld. En dan willen we nog dat je iets toevoegt, natuurlijk.
Ja, maar ik.
Je mag alles toevoegen. Je mag alles toevoegen. Dus je hoeft no boundaries. Het is allemaal oké. Juist leuk dat de variatie groter wordt.
De zomer van een verjaardag, laatste deel.
Wat gebeurt er met jou als je dit hoort?
Oh, daar word ik wel weer vrolijk van.
Kun je ons wat meer vertellen hierover?
Nou, je hebt 4 jaargetijden van Vivaldi, die kent iedereen. Dit is de zomer, het laatste, met de hagel die valt, de grote... En als je als ooit door Italië gereden bent en ik zeg maar, je rijdt door Toscane, dan denk ik, oh, dat is eigenlijk wel best mooi weertje. Ineens komt er een hele zwarte wolk aan. En als zeg dat, bij donderen, bij klare, bliksem, bij klare hemel, nee. Ja. Ineens
donderslag bij helder hemel. Ja.
Bij de helder hemel. Ja. Komt daar ineens regen bij. En er kunnen ook van die hagelstenen tussen. Mm-hmm. Dat hoor je ook daar in zo'n tekketikketam. En het leuke is dan dat niet alleen die enorme hagelbui... Die dan ook soms beangstigend werkt, vind ik, bij deze muziek. Maar dat er ook op een gegeven moment erin komt... Hij heeft het op gedichten gemaakt. Van het plezier wat je kan hebben als er zoveel water is. En dan loopt die stampend door dat water heen. Nou, die afwisseling eigenlijk van die enorme nood. Van dat noodweer, letterlijk. Ja. En het plezier wat je kan hebben van het vele water wat ineens valt.
Het is niet echt zomer. Aan zomer denk je eigenlijk meteen strand en heerlijk, dat toch?
Ja, dat is waar. Maar het rijdt lekker, dit.
Ja,
daar ging het even om. Ja.
Nee, daar geef ik je helemaal gelijk in. Jan-Willem de Vriend, ik dank je hartelijk dat je onze gast wilde zijn in de vierde aflevering van Achter het Stuur. Heb je vragen, opmerkingen? Altijd leuk om van je te horen. Je kan mailen achterhetstuur@dusseldorpbmw.nl. Nogmaals dank.
Dit was het was een eer om door jou zomaar geïnterviewd te mogen worden. Vond het erg leuk. Dankjewel.
Je hebt geluisterd naar Achter het Stuur. Een podcast van Düsseldorp, BMW en Mini. Gepresenteerd door Wietse de Jager. Heb je vragen of opmerkingen? Mail achterhetstuur@dusseldorpbmw.nl. Check alle andere afleveringen via Spotify of jouw favoriete podcast-app.